Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Waar Oekraïne op land terrein verliest, boekt het op zee juist veel succes. Volgens Oekraïne zelf is zelfs een derde van de Russische Zwarte Zeevloot inmiddels uitgeschakeld. Hoe wordt deze slag om de Zwarte Zee precies gevoerd? Dat bespreek ik met datajournalist Pieter Sabel, buitenlandredacteur Tom Fennink en defensiespecialist Steven Ramdari. Tom, om met jou te beginnen. Oekraïne, hebben we hier vaker besproken, heeft het op land zwaar. Hè? Vooral omdat ze tekort hebben aan westerse wapens. Ze worden teruggedrongen. Maar op zee gaat het dus vrij goed. Hoe komt dat, dat verschil?
Ja, dat is een goede vraag. Want Oekraïne heeft eigenlijk geen marine. 80% van de marine die ze hadden, die is ingenomen door Rusland tijdens de annexatie van de Krim. Ze hadden aan het begin van de grote invasie 2 jaar geleden iets van 20 boten tegen meer dan 200 van de Russen. En die hebben dan ook nog eens een vloot aan onderzeeboten en een vliegdekschip. Dus ja, hoe kan Oekraïne daar tegenop? Mm-hmm. Toch lukt het ze. Zelfs een derde van de Zwarte Zeevloot van Rusland is vernietigd of beschadigd.
Ja, maar dat is blijkbaar geen strijd tussen schepen. Maar dat wordt op een andere manier gevoerd.
Ja, dat gaat op een andere manier. Dat gaat met lange afstandsraketten die Oekraïne heeft gekregen van westerse bondgenoten. Mm-hmm. En het gaat voor een heel groot deel via drones.
Ja.
Oekraïne is boven land ook heel succesvol met drones. Hè. Gisteren hebben ze nog een Russische dronefabriek op 1400 kilometer van de Oekraïnse grens aangevallen. De grootste afstand die een Oekraïnse drone heeft afgelegd in deze oorlog. Dat bereik wordt steeds groter van die drones. En ze hebben zeedrones gebouwd.
En blijkbaar kan Rusland zich hier heel slecht tegen verweren. Want je zou denken, met zo'n overmacht aan schepen moet je die dingen toch gewoon uit de lucht kunnen schieten.
Ja, daar slaagt Rusland heel slecht in.
Ja.
Zeker tegen die zeedrones kunnen ze niet op. De Russische minister van Defensie die heeft laatst ook tegen de eigen industrie gezegd, doe wat om die dingen te stoppen. Want het gaat te vaak mis.
Ja.
Meer dan 20 boten zijn vernietigd of beschadigd. Dat is echt, dat gaat om schepen van meer dan 100 meter lengte. Het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot ligt al heel lang op de bodem van de Zwarte Zee. Het gaat echt om enorme, ook heel dure schepen.
Ja, en Poetin lijkt nu toch in paniek, want hij heeft ook zijn de opperbevelhebber van de marine ontslagen. Of alleen
vervangen.
Maar kan hij nog andere dingen doen?
Nou, de Zwarte Zee blijft heel belangrijk voor Poetin in deze oorlog. Ten eerste is het economisch van groot belang voor zowel Rusland als Oekraïne. Daar exporteert Oekraïne zijn graan, maar Rusland ook. En Rusland exporteert daar ook zijn kunstmest, grote hoeveelheden olie. Dit is een plek waar Rusland ook in de winter kan exporteren over zee. Want Rusland heeft veel havens in het noorden waar het dichtvriest. Dit is een heel belangrijk punt economisch voor Rusland. En militair, het blijft een gevaar voor Oekraïne om aangevallen te worden in het zuiden door de Russische vloot. Mm-hmm. Zeker in het begin van de oorlog was daar veel angst voor dat Rusland een landing zou wagen bij Odessa. Een stad die Poetin nog steeds wil innemen als je naar hem luistert. Hij spreekt nog steeds van een Russische stad. En de Zwarte Zee is ook belangrijk omdat vanaf daar Russische schepen kruisraketten kunnen afschieten.
Gewoon om de oorlog op land te ondersteunen.
Ja.
Dus eigenlijk drie redenen waarom je die Zwarte Zee onder controle wil hebben. Eén, om de export te kunnen garanderen, je eigen export te garanderen en misschien van Oekraïne onmogelijk te maken. Twee, om een aanval vanuit zee te doen. En drie, om bestaande activiteiten op land te ondersteunen allerlei granaten die kant op af te schieten. Tom, nog even naar die export, vooral de Oekraïense export. Daar hebben we het verleden natuurlijk vaak over gehad, dat die bij kans onmogelijk werd gemaakt. Hoe is dat nu?
Ja, nu is de haven van Odessa weer open. De grootste zeehaven van Oekraïne.
Helemaal open.
Ja,
geen belemmeringen meer voor de export.
Toen ik er was in afgelopen zomer, lag die helemaal stil. Oekraïne kon zijn graan niet kwijt via Odessa. Dus dat moest via land, moest via rivieren. Maar het is allemaal veel duurder. En nu exporteert Oekraïne net zoveel graan over de Zwarte Zee als voor de grote invasie van Rusland. Dus er is in het afgelopen half jaar heel veel veranderd. Oekraïne is erin geslaagd om de Russische marine terug te dringen uit het noordwesten van de Zwarte Zee.
Mm-hmm.
En schepen kunnen weer vertrekken vanuit Odessa, gaan dan langs land, dus langs Roemenië, dan richting de Bosporus. En vanuit daar gaan ze de wereldmarkt op. En dat is van heel groot belang voor Oekraïne. Graan is het belangrijkste exportproduct.
Ja, nou, de media zijn toch slecht om goed nieuws te melden. Maar dit is dus een half jaar geleden eigenlijk opgelost.
Nou, in het afgelopen half jaar is dit stapje bij stapje
gelukt. Ja, dus ze moeten alleen met hun route, moeten ze nog rekening mee houden. Moeten ze een beetje uit de rijkwijde van die Russische...
Nou, vooral blijven ze in wateren van NAVO-landen.
Oké.
Roemenië bijvoorbeeld, NAVO-lid. Als een schip wordt aangevallen in territoriaal water van Roemenië, ja, dat is een aanval op een NAVO-lidstaat. En daar, dat durft Poetin niet aan.
Ja, en kan Poetin nog versterking laten aanrukken? Heeft de marine nog schepen elders liggen die misschien hier heen kunnen varen?
Ja, ze hebben schepen genoeg, maar het probleem is dat ze de Zwarte Zee niet in kunnen. Turkije is de poortwachter van de Zwarte Zee en beroept zich op een conventie uit...
Want voor mensen die niet zo goed in topografie waren, er is eigenlijk maar één ingang, dat is de Bosporus.
Ja, dat is de Bosporus. Ja, via de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee, je moet door de Bosporus. Turkije is de poortwachter en beroept zich op een conventie uit 1936, waarbij Turkije geen oorlogsschepen door mag laten als er een oorlog woedt aan de Zwarte Zee. En Turkije spreekt van een oorlog. Dus heeft het gezegd, al helemaal aan het begin van de invasie, ja, er mogen geen oorlogsschepen meer door de Bosporus.
Oké, en als Poetin het toch probeert, dan moeten ze sowieso van ver komen, denk ik.
Ja, moeten ze van ver komen, want de dichtstbijzijnde vloot, ja, is denk ik de vloot in de Oostzee. Die is niet zo heel groot, de noordelijke vloot, maar die ligt helemaal bij Moermansk. Dat zou een heel riskante onderneming zijn.
Speelt die Zwarte Zee nou ook nog een rol bij de bevoorrading van het Russische leger? Of gaat het vooral via de Krim en over land?
Dat gaat grotendeels over land.
Oké. Pieter Sabel, jij hebt de afgelopen tijd bestudeerd hoeveel Russische schepen eigenlijk zijn gesneuveld. Hoe doe je dat?
Kijk, we kunnen er niet heen. Mm-hmm. Dus ben je overgeleverd aan het materiaal dat daar vandaan komt. Oekraïne verspreidt heel veel beelden van die varende drones. Dat zijn eigenlijk een soort speedbootjes die dan op zo'n Russisch schip invaren. Meestal gaat het in een paar zwermen.
Wacht even, het zijn varende drones? Dat is voor de meeste luisteraars een nieuw fenomeen. Ik dacht dat drones per definitie vlogen.
Nee, in de zee wordt heel veel gebruik gemaakt van varende drones. Dat zijn een soort hele kleine speedbootjes met explosieven aan boord.
Gewoon op afstand bestuurbare bootjes zoals we allemaal nog kennen van vroeger.
Ja, en nou ja, aan de hand van de beelden die drones filmen en wat er verder naar buiten komt aan beeldmateriaal, probeer je dan een beetje te reconstrueren wat voor type schepen er geraakt zijn. Kijk, Tom zei net al, er komt in principe niks meer binnen. Dus je weet ongeveer wat de omvang was en je weet ongeveer wat er geraakt is. Maar ja, dat is dan op basis van openbare bronnen, dingen die via sociale media worden verspreid, satellietbeeld.
Ja. Maar goed, je hebt dus die beelden van het Oekraïense leger, je hebt de satellietbeelden. Kun je alle schepen zien op de satellietbeelden en kun je dan gewoon kijken, tellen hoeveel er nog over zijn?
Ja, de grote wel, ja.
En dan zijn er nog een hoop kleintjes en die moet je op een andere manier kijken hoe die...
Ja, niet alles is ook, zeg maar, de kwaliteit van die beelden is niet goed genoeg om alle kleine schepen ook te vinden. Maar met name de grote fregatten en de grote slagschepen, die zijn vanuit de lucht behoorlijk goed te herkennen.
Ja, maar het idee is, ze liggen ergens in een haven, dat er zo'n zeedrone vaart erop af, explodeert, schip zinkt. Of is dat te simpel?
Nou, dat gebeurt. Maar wat met name knap is, dat ze ook op volle zee worden geraakt. Knap, althans volgens de mensen die ik hier over sprak, die er verstand van hebben, want schepen bewegen natuurlijk als ze varen, dus je moet niet ongeveer weten waar ze liggen, maar precies. Als je het wil raken met zo'n drone, dus nog even los van zeg maar het feit dat Oekraïne bijna geen marine heeft en toch de Russische marine zulke zware klappen weet toe te dienen, is het ook best wel opmerkelijk dat ze weten waar die schepen varen op dat moment. Die liggen natuurlijk niet altijd zomaar in de haven. En dat je op satellietbeeld kan zien waar ze liggen. Dat zou ze namelijk heel kwetsbaar maken.
Dus ze zijn in beweging. En dan moet je eigenlijk inschatten waar ze op een bepaald tijdstip zijn. En dan moet je het zeedrone er ook op afsturen.
Ja, en ook weten met welke snelheid die ongeveer vaart. Welke richting, dat soort dingen.
Ja, en als we naar het totaalbeeld. Wat voor schepen zijn tot nu toe geraakt? Hoe ziet dat verlies van Rusland er precies uit?
Tom zei al, het vlaggenschip de Moskva ligt al bijna een jaar op de bodem. Dat was wel een wat ouder schip en had vooral heel symbolische waarde. Het zijn een aantal landingsschepen. Dat zijn eigenlijk hele grote schepen waarmee je voertuigen aan land kunt brengen. Mm-hmm. En een aantal, ja, we weten het niet helemaal zeker, maar er zijn in ieder geval twee grotere fregatten die in ieder geval geraakt zijn een keer. Of dat betekent dat ze nog ingezet kunnen worden, dat is een beetje gissen. Maar dat zijn schepen waarvan ook kruisraketten worden afgeschoten richting Oekraïne.
Ja, dus ze proberen eigenlijk op alle terreinen Rusland te raken. Dus de schepen die gebruikt kunnen worden bij een eventuele inval. Dat zijn denk ik vooral de schepen die heel veel voertuigen kunnen dragen. Maar ook die fregatten die meer worden ingezet om de strijd op land te ondersteunen.
Ja, en we weten ook zeker van één duikboot dat die zodanig beschadigd is dat die niet meer inzetbaar is.
Ja, want zijn de meeste nou gezonken? Zie je die helemaal niet meer of zie je ze nog ergens aangeslagen liggen?
Het wisselt en het is een beetje gokken ook, want je moet het doen met, als je een satellietfoto ziet van een schip van een bepaalde klasse, weet je natuurlijk niet welk schip dat dan is. Soms zie je er rookpluimen uit opstijgen en er zijn ook wel foto's van schepen die echt half gezonken aan de kant liggen. Af en toe komt dat kan je dan een beetje, zeg maar, aan de hand van het silhouet van zo'n schip en hoe de opbouw er precies uitziet.
Weten of het een fregat was of iets anders.
Precies, ja.
Oké, maar in totaal hebben we het dus over hoeveel schepen zijn er verloren
gegaan? Ik kwam tot bijna 30.
Naar
schatting 70. Maar dat is dan, zeg maar, het hangt een beetje vanaf hoe je telt. Kijk, die grote schepen zijn het gevaarlijkst en krijgen dus ook de meeste aandacht. Ja. En als er, zeg maar, een patrouillescheepje, om het maar even zo te zeggen, wordt geraakt, dan is dat wat minder.
Ja, en die Moskva, ja, het is alweer lang geleden, maar hoe belangrijk was dat schip symbolisch gezien? Wat deed het eigenlijk?
Het had wel echt serieuze wapens aan boord, maar het is vooral het schip wat voor Slangeneiland lag. Mm-hmm. Misschien herinner je dat nog, dat helemaal aan het begin van de invasie, dat er een geluidsopname uitlekte waarbij vanaf het schip werd gezegd, geef je over tegen de militairen die op Slangeneiland waren gelegerd. En dat de Oekraïense militairen terugriepen, fuck you, Russisch oorlogsschip. Mm-hmm. Ze zouden zijn omgekomen. Dat werd later weer ontkend. Maar in ieder geval is niet lang daarna heeft Oekraïne met een raketaanval dat schip tot zinken gebracht. En dat was vooral van heel grote symbolische waarde. Toen al, dat is een land zonder varende oorlogsschepen al zo'n groot schip tot zinken wist te brengen.
Ja, goed. Steven, we gaan naar jou om het grote raadsel van die varende drones te ontrafelen. Bestonden die al langer of heeft Oekraïne die dingen uitgevonden?
De onbemande drones, dat stamt eigenlijk uit de jaren, zo'n 20 jaar geleden. Die Amerikanen kwamen op een gegeven moment op het idee, als we toch op zoek zijn naar terroristen, dan kan je net zo goed zo'n drone bewapenen met een antitankraket, een Hellfire.
Dat was eigenlijk na 9-11 toen ze...
Ja, dat was voor 9-11. En toen hebben ze in Jemen toen voor het eerst een aanval uitgevoerd met zo'n Predator. En een Predator is de belangrijkste Amerikaanse drone. Die werd ontwikkeld op verkenningen, maar die is steeds meer heeft zich ontwikkeld tot een gevechtsdrone.
Ja.
Omdat die Hellfire-raketten eronder werden gezet. En die eerste aanval was vrij succesvol op een Al-Qaeda-terrorist in Jemen. En het heeft toen een vlucht genomen met de jacht op Bin Laden en de oorlog in Irak en Afghanistan.
Pakistan heeft er ook wel behoorlijk onder geleden, toch?
Precies,
die aanvallen met Amerikaanse.
En als je nu de beelden bekijkt van Gaza, hoor je voortdurend gezoem van Israëlische drones. Het is, de drone-technologie heeft zich in zo'n 20 jaar heeft het zich helemaal ontwikkeld.
Maar is het nou het belangrijkste wapen eigenlijk al geworden in de oorlog?
Voor Oekraïne is het een heel belangrijk wapen geworden. Samen met natuurlijk de howitzers en de artillerie.
Maar dat zijn hele klassieke
dingen. Maar ja, die Oekraïners dachten van als we toch niet genoeg zware wapens hebben, moeten we die, dat Russische invasieleger moeten we op een andere manier zien te treffen. Mm-hmm. En ze hebben dat vanaf het begin gedaan door die drones te gebruiken.
En ook zelf te maken.
Zelf te maken. Nou, in het begin waren het voornamelijk van die hobby-drones, waar ze een handgranaatje onder zetten. En die ze richting een tank of een panzerwagen dirigeerden. En dan
en dat is uitgegroeid tot gewoon volwaardige drones.
Dat heeft zich ontwikkeld. Dat zie je met Iran ook. Een land dat al decennia lang onder sancties moet leven. Daar zie je vaak dat zo'n wapenindustrie, dat ze zelf dingen gaan ontwikkelen. En ja. Iran is erin geslaagd om tal van drones te ontwikkelen die nu naar Oekraïne.
Dat is eigenlijk een soort laagdrempelig wapen om te maken.
Precies, ja. Nou, je kan het op diverse manieren gebruiken. Ze zijn er heel slim in geweest om die first-person view drones te ontwikkelen. En dat is een hele simpele hobby-drone waar je een handgranaatje onder zet. En die dirigeer je kilometers afstand. Bestuurd door een militair stuur je op een tank af. En ja. Dan laat je de handgranaat laat je gewoon door de geschutskoepel vallen.
Zo precies kunnen ze zijn.
Ja, je ziet op die beelden, dat was in het begin van de oorlog, was het echt heel bijzonder. Dat je gewoon zo'n drone ziet cirkelen boven een panzerwagen of een tank. En dan laat je
dan valt er gewoon zo'n granaat naar beneden.
Ja, en dan valt hij door de geschutskoepel. En je ziet ook tig beelden van Russische kolonnes met militairen op zo'n panzerwagen, zo'n BMP. En dan zie je hoe die drone steeds dichterbij komt. En dan zie je het gezicht van die Russische soldaat. En ontploft de drone.
Goed, dus die toepassing kennen we. Maar nu de varende drone, waar komt die vandaan?
Kijk, Oekraïne is er alles aan gelegen om die Zwarte Zeevloot uit te schakelen. Omdat de vloot samen met de gevechtsbommenwerpers, die strategische bommenwerpers, wordt gebruikt om die kruisraketten af te vuren. Mm-hmm. En als je die gevechtsbommenwerpers hebben ze proberen uit te schakelen, ook met drones, mm-hmm. om die basis aan te vallen. Maar die Zwarte Zeeschepen moet je ook op kunnen uitschakelen. En toen die Oekraïense inlichtingendiensten, er zijn twee Oekraïense inlichtingendiensten, die hebben het werk overgenomen van het leger. En die zijn begonnen met het ontwikkelen van vrij zware C-drones. De grootste is nu 5 meter, die Magura. En die worden ingezet om op kilometers afstand op zo'n Russisch landingsschip af te varen. En dan op een gevoelige plek te raken, omdat op dat schip.
Maar heeft Oekraïne die dingen uitgevonden, de C-drones?
Nee. C-drones worden al jaren ontwikkeld door tal van landen. Iran is er ook mee bezig. Ze hebben het eigenlijk laten zien dat je het in een oorlog als een perfect wapen kan inzetten. Als je zelf niet over een marine beschikt, dan kan je met zo'n drone van 5 meter... voorzien van 200 kilo aan springstof, kan je proberen om een schip van honderden miljoenen euro's waard, kan je die proberen te raken. Ja. In het begin van de oorlog hebben ze het geprobeerd met drones over de lucht. Dat was een succesvolle aanval op die Moskva. Die is toen mm-hmm. met zo'n Turkse Bayraktar drone en in combinatie met een Oekraïense drone vanuit de lucht aangevallen. Mm-hmm. Maar gaandeweg dachten ze van, we kunnen ze net zo goed als ze in de haven liggen, zouden we ze ook kunnen uitschakelen. Of in de Zwarte Zee.
En ze hebben daar niemands hulp bij nodig voor een zeedrone. Die springstof hebben ze zelf. Ze kunnen precies, op afstand bestuurbaar bootje. Want dat is het toch?
Het is gewoon een, wat Pieter zei, het is gewoon een soort klein speedbootje.
Ja.
Alleen zit er niemand aan boord. En die kan je met een grondcontroleradar stationnetje. Kan je het van afstand besturen of je kan hem op automatische piloot zetten.
Ja, maar je zegt aanvankelijk hebben natuurlijk ook de lange afstandsraketten die ze kregen ook wel een rol gespeeld toch in de oorlog om de Zwarte Zee. Daar probeerden ze vooral ook luchtmachtbasis te raken op
precies,
de Krim.
Ja. Ja, en maar ja, kijk, je moet een schip raken en ook nog op zee. Dat is een andere kunde. En,
je zegt eigenlijk, het leger heeft het overgelaten aan de inlichtingendienst. Dus het wordt op een hele andere manier benaderd.
Ja, je ziet dat de Oekraïense inlichtingendiensten het werk naar zich toe hebben getrokken. Ook de ontwikkeling van die drones. En dat zij nu verantwoordelijk zijn, die twee inlichtingendiensten, voor al die drone-aanvallen, ook op raffinaderijen, op Russische luchtmachtbasis, op zo'n 800 tot 1000 kilometer afstand.
Ja, maar we hebben het vaak gehad over dat Rusland een enorme wapenindustrie heeft en dat nog eindeloos kan opschalen, ook eindeloze hoeveelheden soldaten nog achter de hand heeft. Oekraïne heeft de drone, zou je kunnen zeggen, als belangrijkste wapen om daar tegenover te stellen. Zijn er ook al plannen om dit enorm op te gaan schalen, als je ziet hoe succesvol het is?
Dat is de grote wens van het Oekraïense leger. Het liefst zouden ze zo'n 1 miljoen drones per jaar willen produceren. Maar dan moet je voornamelijk denken aan die kleine hobby-drones. Mm-hmm. Het op grote schaal inzetten van deze drones. Ja, dan moet je echt hard eraan gaan trekken. En dan op grote schaal die Zwarte Zeevloot proberen uit te schakelen. Een andere optie is meer gevaarlijke drones vanuit de lucht. Maar dan kom je in de categorie terecht die de Amerikanen gebruiken en andere landen, zoals die Predator.
Ja.
Die tot op 1000 kilometer afstand kan vliegen.
En die bedoel je 1000 kilometer afstand kan vliegen, kan raken?
De actieradius, ja. Ja. Die Predator kan je, die wordt bestuurd vanuit Nevada. Daar zit zo'n gevechtspiloot in zo'n container. En die bestuurt vanuit daar de Predator of die Reaper die boven Pakistan of boven Afghanistan vliegt.
Ja.
Zoekend naar Al-Qaeda-terroristen. En dan drukt hij, krijgt hij de go-ahead om de raket af te vuren.
En dan kan hij op 1000 kilometer iemand raken.
Dat is de actieradius van de drone. Hè. De drone stijgt op vanaf een basis in Irak of Pakistan of Afghanistan. En dan kan hij binnen een gebied van honderden kilometers kan niet proberen de.
Maar hoe kansrijk is het dat Oekraïne zo'n vergelijkbare drone produceert? Want ze krijgen ook hulp van Nederland, begrijp ik, bij het ontwikkelen ervan.
Ja, in die fase zijn ze nog niet gekomen. Ze zijn, wat je ziet is dat ze zelf die drone hebben ontwikkeld om die over land, dat is een heel succes geweest. Maar dat zijn kamikaze drones, die komen ook niet terug. Die besturen, sturen ze richting een Russische luchtmachtbasis en die valt de basis aan en die komt niet terug. Die Amerikaanse drones, die keren weer gewoon terug. Die schieten de raket af en die worden door de gevechtspiloot weer naar de basis in Irak of Afghanistan. Oekraïne is daar nog niet in geslaagd om zo'n drone te ontwikkelen.
Nee, en hoe ziet die Nederlandse hulp eruit?
Ja, dat is het vergelijkbaar met andere NATO-landen. Kunde, technologie, dat soort dingen.
Want is Nederland specifiek goed in drones?
Nee, dat op zich niet. Het is net als andere NATO-landen probeert Nederland natuurlijk ook de drone-technologie in te zetten. Maar Nederland maakt vooral gebruik van die Amerikaanse Reaper-drone. Ja. Die gaan ze nu ook bewapenen met die raket. Het is voornamelijk de know-how en de spullen die je om zo'n drone te maken.
Maar hoe moeilijk het is om zo'n drone uit de lucht te schieten? Je hoort ze maken geluid. Waarom is het zo moeilijk om je er tegen te verweren?
Die schepen bijvoorbeeld, die zijn helemaal gericht op een zeegevecht. Vaak hebben ze gewoon een zware mitrailleur aan boord. Maar dan moet je, als je zo'n drone wil uitschakelen, moet je op 24 uur constant moet je gaan zoeken naar, dat is niet te doen.
Want ze kunnen overal vandaan komen.
Ze kunnen overal vandaan komen. En je ziet vaak dat Oekraïne die zware drones, die zeedrones inzet, 's nachts. En dan is het vrij moeilijk om met 24 uur langs op zoek te gaan naar zo'n drone. En drones zijn moeilijk vanuit met radar te zien. Ze vliegen op lage hoogte, die kruisraketten ook. En dan is het vaak moeilijk om met een hypermoderne luchtverdedigingssysteem zoals die S-400 op zoek te gaan naar zo'n drone.
Ze zijn eigenlijk te klein en ze vliegen te laag om ze goed te kunnen zien.
Ja, klopt. En dat is, daar maakt de Oekraïne nu handig gebruik van.
Maar is het niet wachten tot er weer aan de andere kant een techniek wordt ontwikkeld dat je ze wel vrij makkelijk kan opsporen?
Dat doet Rusland ook. Rusland zet ook de eigen drones in. Dat hebben ze snel ingehaald. Maar ze gebruiken ook anti-drone technologieën, een soort storingswapen. Mm-hmm. Waarmee ze proberen om veel van die Oekraïense drones die in de buurt komen van hun tanks en panzerwagens, om die tijdig uit de lucht te halen.
Want storingswapens, dan stoor je het signaal waarmee ze aangestuurd worden?
Ja, en okay. dan valt zo'n drone gewoon naar beneden.
Maar is dat moeilijk?
Met deze oorlog zie je dat die technologie was er al. Die Amerikanen beschikken ook erover. Maar omdat veel drones worden ingezet in deze oorlog, is de noodzaak van dit soort storingswapens is groter geworden. En kijk, Oekraïne laat dat natuurlijk niet zien, dat hun drones worden gestoord door die Russen. Maar die Russen brengen die filmpjes ook wel naar buiten.
Ja, goed. Dus een soort wapenwedloop is
precies,
daar. Precies,
ja.
Tom, om terug te gaan naar de Zwarte Zee, hoe verwacht je dat het verder gaat? Is het inderdaad het pleit beslecht? Denk jij dat het heel moeilijk is voor Poetin om de oude machtspositie weer te heroveren?
Ik denk dat het afhangt van twee zaken. Eén is, blijft Oekraïne lange afstandsraketten krijgen? Die zijn ook belangrijk, hè, in dit gevecht op en boven de Zwarte Zee. Ja, blijven die komen, want die produceert Oekraïne niet zelf. En twee, de wapenwedloop die Steven net al even aanstipt, slaagt Rusland erin om om die zeedrones tegen te houden? Op dit moment niet, maar dat kan wel veranderen. Op land is Rusland er veel beter in geworden om drones aan het front tegen te houden. Dus het zou kunnen dat Rusland er ook beter in wordt.
Ja, en dan hebben ze hopelijk, of althans hopelijk voor Rusland, nog voldoende schepen over om dat overwicht te herpakken. Maar ja, als het dus het wordt spannend, want als Oekraïne gewoon doorgaat om in het huidige tempo schepen uit te schakelen, dan kan het wel eens te laat zijn.
De tijd dringt voor Rusland.
Oké, goed. Mag jullie alle drie hartelijk danken voor jullie heldere uitleg.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.